Dat we allemaal weer zijn. Gisteren was het slecht weer, vandaag is het mooi weer, maar in beide dagen zeggen wij, prijs de Heer. Ja. Oké, deze moeten we even uitdelen. We gaan weer met het eerste gedeelte een studie op papier doen, dat we gewoon met elkaar zo samen langslopen. De meeste teksten heb ik afgedrukt. En over de nieuwe dingen in de Bijbel. Ik zal eerst even wachten tot het uitgedeeld is. Laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor alles, Vader, dat u onze redder bent, de gekruisigde Christus, Vader. Wat in de ogen van de wereld dwaasheid is, Heer. Maar wat dwaas is in de ogen van de wereld, Vader, dat is voor ons wijs. Want u bent onze wijsheid en onze kracht, Vader. De gekruisigde en opgestaande Heer Jezus. Wilt u ons ook weer licht geven, Vader? Want wij hebben nog steeds natuurlijk dat oude denken, de oude natuur, Vader. En uw geest die in ons woont. En die kan ons vernieuwen, Vader. En daar willen we het ook over hebben, over de nieuwe dingen in de Bijbel. Wilt u ons daarop licht geven, zodat we het gaan verstaan en dat het ook weer tot eer en glorie van u zal zijn. In de naam van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus, wil ik u daarvoor vragen en ook danken. Amen. De nieuwe dingen in de Bijbel, het woordje nieuw, dat lezen we vaker in de Bijbel. En het is wel opvallend, want in Prediker, als we dat lezen, dat is een hele bekende tekst, de meesten zullen die zeker kennen. 1 vers 9 en 10 spreekt over... Men zegt al wel eens, er is niks nieuws onder de zon. En dat komt niet zomaar ergens vandaan, dat komt uit de Bijbel. Want in Prediker 1 vers 9 en 10 staat, hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden. Dus wat ooit geweest is, ach dat komt weer. En wat ooit gedaan is, ach dat wordt weer gedaan. Zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie, dat is zie dat, het is nieuw. Het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. En wij kennen dat ook wel, dat we zeggen bijvoorbeeld, de geschiedenis herhaalt zich, ja. Het is op zich, er gebeuren dus heel veel nieuwe dingen, ja. De zon is overal en het wordt alleen maar erger en erger. En Prediker zegt ook, er is niks nieuws onder de zon. Dus er kunnen wel dingen veranderen hier in de wereld, dat zien wij. Oorlogen hier, oorlogen daar, grenzen die veranderen. Kijk maar in de geschiedenis om je heen. Maar voor de rest, het zonnestelsel, de schepping, dat blijft natuurlijk allemaal hetzelfde. Gelukkig wel, want daardoor kunnen wij nog steeds op ons klokje kijken. Hè, omdat wij alles is gemeten aan wat er in het universum is. Hè, de tijden, de dagen en dat soort dingen. Maar er is niets nieuws onder de zon, zegt Prediker. Maar als we in Jeremia 31 vers 22 lezen, dan zien wij... dat God wel iets nieuws onder de zon beloofde. He, dat is namelijk zijn zoon die boven de zon was. He, want hij woont daar, dat weten wij. God woont in de derde hemel. Christus is daar. Ja? En hij is in de boezem van de Vader. En hij zal uit een vrouw geboren worden. Denk eraan, gelaten zegt. Geworden uit een vrouw. Ja, zegt hij. Nou, en dan lezen wij dan in Jeremia 31 vers 22... Je moet even denken, dat gaat over Israël, wat in ballingschap, in Babel leeft. En dat is natuurlijk vanwege het oordeel van God. Maar ze gaan ook weer terug. Maar het is ook een profetie over de toekomst. Er staat hier, hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? En dan spreekt hij natuurlijk over Israël. Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man omvangen. Dan spreekt hij over de toekomst. En ik geloof, en vele Bijbel uitleggen ze ook dat dit ook een profetie is over de Heer Jezus Christus. De maagd zal zwanger worden. Ja, de vrouw zal de man omvangen. Ja, ze zal de man dragen. Nou, inderdaad, de man omvangen. De baby, ja, die zit in de buik van de moeder. En hij heeft wat nieuws op de aarde geschapen. Dus hij spreekt echt over de toekomst. En dat zal ook de verlossing voor het volk Israël zijn. Want in de context van het hoofdstuk gaat het over de verlossing van het volk Israël. En wie anders dan de Heer Jezus Christus? Is dat zo? Is dat ook? En dat is toch wel iets nieuws wat er gebeurd is. De man zou de zoon van een maagd zijn en Emmanuel wezen. Hè? Maar weet, dat is God met ons. Ziet, een maagd zal zwanger worden. Nou, en door dit, want de Jeremia spreekt over hoe God iets nieuws belooft. Ja, hij zegt, de Heer heeft wat nieuws. In het Engels staat a new thing op de aarde scheppen. En je leest ook in het Engels bijvoorbeeld in de Evangelie, that holy thing, dat heilige ding in uw buik. Dan denk je dat ding, je spreekt toch niet over de Heer Jezus, over een ding, maar in dat taalgebruik kan dat. Dat heilige, bij ons staat dat heilige in uw buik. Dan spreekt hij over Christus. Dat heilige ding. Nou, dit is dus wat daarover gaat. Hij heeft wat nieuws op aarde geschapen. En dat zien we gebeuren als de Heer Jezus Christus op aarde geboren wordt. Daardoor wordt het menselijk geslacht verlost op aarde. En hij zal ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Dat is allemaal toekomst. En hoe doet hij dat? Door een nieuw verbond. De tekst gaan we niet opzoeken, want we weten het nieuwe verbond. Dat staat in Jeremia 31. Het is het bloed van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is beloofd, terwijl het oude verbond, de wet, nog in werking was. En toen heeft hij reeds beloofd, eenmaal zal ik jullie door een nieuw verbond, zal ik jullie verlossen en dan zal ik het in jullie doen. Want onder het oude verbond konden jullie het niet. Dus er wordt iets nieuws wordt er gedaan door de Vader in de toekomst. En we weten al 2000 jaar, hoeveel is het? 2015 jaar geleden was er zeker iets nieuws onder de zon. De prediker zegt, er is niks nieuws onder de zon. Maar er komt iets nieuws onder de zon. Iets wat daarvoor nooit geweest is. En dat is de Zoon van God. Geboren uit de maagd Maria, bevrucht door de Heilige Geest. Nou, dat was ongekend. Dat is toch nog nooit gebeurd? Hoe kan een maagd zwanger worden zonder een man? Dat is duidelijk iets nieuws wat nog nooit gebeurd is. En wat ook nooit meer gebeuren zal komen. Christus die de Zoon der gerechtigheid genoemd wordt. Die ook de oude van dagen is uit het Oude Testament. Wie dat weet, wie dat niet weet. Als je dat leest, die tekst uit Daniel 7, vers 9, dan weten we dat de Christus uit het Nieuwe Testament is, zeg maar, de Heer uit het Oude Testament. Want je ziet hier de belofte, ook een profetie, uit Daniel 7, vers 9, er waren tronen gezet en de oude van dagen zette zich daarin. Dat is God de Vader die daarover leest. Wiens kleed was, wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Nou, dat weten we allemaal, spreekt hij over de Heer Jezus Christus. In de toekomst. En zijn troon was vuurvonken, dus zelfs rader en een brandend vuur. Hier zie je Christus dat hij komt oordelen in de toekomst. Dat is geprofeteerd in het Oude Testament. Het is ook de persoon die zei in Johannes 8 vers 23 en 24. Gij lieden zijt van beneden, ik ben van boven. Hoe kan dat? Gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven. Indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonde sterven. Dat ik die ben, de ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Christus zegt, indien gij niet gelooft dat ik die ben. Dat is God in menselijke gedaante op aarde. Compleet iets wat de mens nooit had kunnen bedenken, zien zij daar voor zich staan. De Heer Jezus, God zelf, de Jehovah uit het Oude Testament, die daar in een menselijke gedaante tegenover hun staat. En dat is de persoon in wie zij zullen moeten geloven. En doen ze dat niet, dan zullen zij in hun zonde sterven. Dus door het geloof in die, in de ik ben. Maar we weten, de ik ben, wat is het eeuwige leven? Wat Johannes zegt, wat de Heer Jezus zegt. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. En zijn Zoon Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus je gelooft in de God, de schepper van de hemel en de aarde. Plus zijn Zoon. Die hij gegeven heeft. Om voor onze zonde te sterven. Nou, dat is dus degene, de schepper. Ja? De schepper die daar rondloopt. Die in menselijke gedaante gekomen is naar deze wereld. En is gehoorzaam. Hij heeft zich vernederd tot aan de dood des kruises. Hij is gelijk geworden aan een mens. En is gehoorzaam geweest tot aan het kruis. Tot aan de dood des kruises. En dat is het geloof waar wij in moeten geloven. En dat is de schepper die dat heeft gedaan. Hij is gelijk aan ons geworden. En dat is compleet iets nieuws. En dat is wat Jeremia zegt. Wat staat er? De Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen. En dat is al duidelijk iets nieuws wat onder de zon is op deze aarde. Waarvan prediker zegt, er is niks nieuws. Alles wat komt is al een keer geweest. En wat je nu doet, ach. Dat komt straks ook weer. Het is allemaal niks nieuws. Maar God heeft wel iets nieuws gedaan. En dat nieuwe iets, ja, Christus bevestigt dan het nieuwe verbond met zijn bloed. En nog daags weten wij dat hij door dat bloed nog steeds nieuwe schepsels maakt. Want wij heten ook een nieuw schepsel. En we gaan zo meteen ook zien dat dat ook iets unieks was. Iets totaal onbekends was onder de zon. Ja. Dat wordt de nieuwe mens genoemd in Efeze 2 vers 15. En zo meteen het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Hij zal nieuwe namen geven. Als je in Openbaring 2 vers 17 en 3 vers 12 leest, dan zegt hij, ik geef jullie een nieuwe naam. Als je in Openbaring 5 vers 9 leest, misschien kun je dat even erbij pakken. Want dat heb ik niet allemaal afgedrukt. En dan spreken we natuurlijk over de verre toekomst. Over iets nieuws wat hier op aarde gaat gebeuren. Misschien kunnen we eerst even in Openbaring 2 vers 17. We weten dat is na de bedeling der genade. Als wij zijn opgenomen bij de Heere. En dan zegt hij in Openbaring 2 vers 17. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Ik zal hem geven een witte keursteen en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. En dan samen 3 vers 12. Kijk, die overwint, wie is degene die overwint? Dat is degene die gelooft dat Jezus Christus, de Zoon van God, is de Messias van het volk Israël en is opgestaan uit de dood. Dat is degene die overwint, dat is hun geloof en dat hij natuurlijk gestorven is voor hun. En hij zegt, die overwint, ik zal hem maken, kijk, tot een tempel, tot een pilaar in de tempel mijn Gods. Wie zijn nu de pilaren? Dat zijn wij. Maar dit is de toekomst, in de tempel van mijn God. En hij zal niet meer eruit gaan en ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods en de naam der stad mijn Gods. Namelijk, daar heb je het weer, het nieuwe Jeruzalem, van het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Zie je, allemaal nieuw, nieuw, nieuw. En wie kent ook niet dat de Heer Jezus Christus zegt. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Dus, nee, wat onder de aarde ziet, op aarde wat de mensen doen, daar is niks nieuws in. Nee, daar zien we geen verandering. Daar is niks nieuws. Maar God, die doet zeer zeker dingen nieuw. In het oude systeem, alles wat hier op aarde is, zal een mens zichzelf nooit kunnen verlossen. Zal hij nooit eeuwig leven kunnen krijgen. Alles blijft zoals het is. En we zien, nou als je de mensen hun gang laat gaan, dan zijn ze op weg naar de vernietiging in feite, toch? Je ziet allemaal wat erna gebeurt met Iran, dat atoomakkoord. En we moeten allemaal zien. Wij weten, vroeger zou ik echt denken, als dat maar goed gaat. Ja? Maar wij weten, de aarde, die blijft gewoon draaien. Die wordt niet vernietigd. Dat weet je omdat je Openbaring kent. Je weet in welke tijd we leven, in de bedeling der genade. En we weten ook dat eenmaal de toekomst nog komt, wat wij in Openbaring kunnen lezen. Dus, nee, angst is wat dat betreft voor ons een slechte raadgever. Wij moeten gewoon op het woord van God vertrouwen. Maar hij maakt alle dingen nieuw. En dat nieuwe iets, hè, want daar kom ik elke keer op terug, dat is dus wat God zou scheppen, iets nieuws op aarde. Ja, die heeft ook aan dat kruis geleden. Hè? Dan zegt hij in Matthäus 26 vers 28. Dat is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament. Het zou voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En dat moest. Omdat onder het Oude Testament was het bloed van dieren, bokken. En dat konden mensen niet verlossen. Geen verlossing geven. Er was iets nieuws voor nodig. Maar het is God die iets nieuws maakt. En de evolutie leert natuurlijk. Ach, we draaien door. We ontwikkelt zich. Ja, en het gaat maar door, maar ze hebben geen antwoord natuurlijk, ja. Dood is dood, zegt men dan. Maar nee, door het Nieuwe Testament heeft Israël, maar ook wij, want het is het bloed van het Nieuwe Testament, het is met Israël gesloten, dat weet ik. Zij zijn onder het oude verbond, dat hebben zij gekregen, de wet toen ze uitgetrokken zijn uit Egypte, en het was door dierenbloed van bokken en kalveren en noem het allemaal maar op, waardoor zij vergeving van zonde krijgen met het oog dat God wist dat het ware bloed zou komen. En dat is het bloed van het lam van het nieuwe verbond. Het moest onder het nieuwe verbond. En datzelfde bloed van het nieuwe verbond, het nieuwe testament, is ook het bloed wat ons natuurlijk heeft verlost. Het is hetzelfde bloed. En dat was de situatie. En daar waren de 12 apostelen dienaren van, want zij verkondigden de Messias. Dat heeft Petrus gedaan. Tijdens het leven van Christus op aarde. Toen begrepen zij het niet. Hij zegt, ik word overgeleverd aan de heiden, ik zal bespot worden en ik zal gedood worden. En Peter, wat deed Petrus? Wat zouden wij zeggen? Ja, halleluja, prijs de Heer. Maar Petrus heeft hem proberen tegen te houden. Ja, omdat ze begrepen het gewoon niet. Ze begrepen het niet. Terwijl de schriften er wel waren. Maar ze, zelfs toen hij opgestaan was, hij keek in het graf. En hij geloofde, stond daar. Ja, wat geloofde die? Ja, dat ze hem weggehaald hadden. Want hij kende de schriften nog niet dat hij moest opstaan uit de dood. En later, als de Heer Jezus aan hun uitlegt, dan opent hij hun verstand dat ze het gaan verstaan. En dan zie je dat Peter krijgt vrijmoedigheid en die gaat voor de gemeente, gaat die praten, gaat die het verkondigen. En deze Christus die daar, die jullie gekruisigd hebben, ja, die komt terug om te oordelen, mits jullie je bekeren. En dat biedt dus die vergeving aan. Ja? Bekeert u en laat u dopen tot vergeving van de zonde. En dan zult gij de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus zij waren ook dienaren van. Want Peter spreekt ook in zijn brief. Dat zij zijn verlost van waarvan? Van hun ijdele wandel. Door wat? Door het dierbare bloed van het lam. Dus dat bloed. Maar goed, later. Dan weten wij. Israël heeft het niet aangenomen. Dit zijn allemaal bekende dingen voor jullie. En een jaar hebben zij de tijd gehad om zich te bekeren. En weten, de Heer Jezus Christus komt naar beneden. En als je de Bijbel kent vanuit het Oude Testament, dan weet je, als hij gaat staan en niet meer zit en naar beneden komt, daar staat de Bijbel vol van. Over de dag des Heren die komen gaat, de 70ste jaarweek. En dat hij dan komt om te oordelen, om dan zijn vijanden tot een voetbank te zetten aan zijn voeten. Dus mensen zeggen wel eens, waarom doet hij er niks aan? Maar in Handelingen 7 zie je dat hij onderweg was om er wat aan te gaan doen. Het is nu de langmoedigheid, de bedelende genade is de langmoedigheid van God al 2000 jaar lang dat hij nog niet gekomen is. En wij natuurlijk denken ook wel dat hij maar komt als het ons moeilijk wordt. Hè? Kom, laat hij maar komen. Want we zien allemaal problemen en ellende in de wereld. Ja, dan gaat eigenlijk een profetie van de heidenen in vervulling. Die zeggen, ja, het is een mooie ontsnappingsclausule voor die christenen. Want dan ontsnappen ze deze ellende van de wereld. En wij blijven hier zitten. Ja, dat geeft ze natuurlijk hoop. Ja, maar de opname is niet dat hij ons komt halen om ons uit de ellende te halen. Dat heeft alles met zijn programma te maken. Dat de bedenking der genade afgelopen is. Want wat zegt Paulus? Mijn genade is u genoeg. En wat is het lijden van deze tegenwoordige wereld? Is toch niet te waarderen tegenover de heerlijkheid die aan ons geopenbaard gaat worden. Dat moet mij motiveren om door te gaan. En daarom kan ik doorgaan. Omdat ik begrijp Gods plan, dat ik leef in de bedeende genade en dat hij nog niet gekomen is. En dat er allemaal ellende is en de schepping zucht. Ik weet waardoor dat komt. Dat heeft niet te maken met een straf van God. Of dat ik ongehoorzaam ben. Of dat Nee, want hij rekent de zonde nu niet toe. En ik weet de heerlijkheid die wacht op mij. En de schepping wacht. In feite zucht. En verwacht eigenlijk de openbaring van de kinderen Gods. Dat die vrede op aarde komt. Met het koninkrijk en Christus op de troon. Ja, dat de vrede en gerechtigheid zal zijn. Maar wij weten, die komt niet. Zolang wij hier zijn, komt dat niet hier op deze wereld. En wij zijn zijn gezanten en wij zijn zijn zonen en wij passen in dat plan en dat verkondigen wij en wij zijn zijn instrumenten. En zolang wij hier zijn, zal het zo zijn zoals het is. Maar wel met een nieuw evangelie. Een nieuw evangelie. En dat is compleet nieuw, want God, Christus, ja, want zo begon ik eigenlijk, hij kwam naar beneden, maar het heeft niet doorgezet en toen heeft hij apostel Paulus, heeft hij toen geroepen. En dat was niet één van de 12. Dat is een nieuwe apostel. Weer iets nieuws, hè? Ik schep iets nieuws. De apostelen, de 12, die waren al geprofeteerd in het Oude Testament. Ik zal jullie nieuwe, Jesaja 1 staat, rechtslieden geven. Ik weet niet precies hoe het uit mijn hoofd toe staat. Nieuwe leiders. Ja, dat waren ze. Elke stam 1. Maar Paulus, die stond daar niet bij, hoor. Die hoorde daar niet bij. Dat was een ander apostel. Wel een Jood. Maar ook een Jood aan de andere kant in zich. Saulus, Paulus, hè, Jood en Heiden in één lichaam. En dat is uniek. Ik heb vorige keer ook al gezegd, Paulus werd waar geroepen in Israël? Nee, buiten de grens van Israël. Gods handelen is verplaatst van Israël naar, dat zie je ook daar heel mooi in beeld gebracht, op weg naar Damascus bij de heidenen. En dat is een nieuwe apostel. Een apostel voor de heidenen, om te openbaren dat hij nog een ander, ja, hoe zeg ik dat, wat nieuws zal hebben. Want Christus was dat, wat Jeremia zegt, De Heer heeft wat nieuws op de aarde geschapen. Nou, dat is ook zo. De Zoon van God in menselijke gedaante. Die gaat sterven voor de zonde van zijn volk Israël. Dat is ongekend. Dat is nooit gebeurd. Niemand had dat kunnen bedenken. En dan zie je dat later, met de steniging van Stefanus, dat de profetie in vervulling moet gaan met het oordeel. En dan in zijn genade roept hij de apostel Paulus, zijn grootste vijand. Een nieuw apostel, met een nieuwe bediening, met ook een nieuw evangelie. Een evangelie wat nergens in de Bijbel te vinden was. Dus hij ging via een nieuw apostel openbaren dat hij nog een ander, ja, wat nieuws zal hebben, dat gezeten is boven de zon, ver boven alle hemelen, en wij met hem. Ja, hij had reeds een verloste gemeente, want Israël, de kleine kudde, is een verloste gemeente. Bestaat uit verloste Joden. En nu hebben we het over een gemeente die bestaat uit verloste Joden en heidenen. Volslagen uniek. Dat de Jood en de heiden op hetzelfde niveau staan als ten tijde van, zeg maar, Babel, voordat Abraham er was. En dat is natuurlijk een gruwel in de gedachten van de Jood, ja? Want juist heeft God Abraham uit die heidenen gehaald, omdat die waren ongehoorzaam. En toen is hij met hun een nieuw volk begonnen. En ze hadden voorrangspositie, zij waren het hoofd. En de heidenen zouden de staart zijn. En wat zien we nu? Dat de Jood is eigenlijk ook geplaatst in dezelfde positie als de heidenen. Hij heeft de heidenen met Babel aan zichzelf overgegeven. Jullie willen niet naar mij, dan laat ik jullie aan jezelf over. Je mag het zelf zo uitzoeken. En nu heeft hij in feite, met de bedeende genade, heeft hij de heidenen daar ook nu in die positie geplaatst. Ook aan hunzelf, de Joden bij de heiden, aan dezelfde positie geplaatst als de heidenen hadden. Aan hunzelf overgelaten. Vijanden van God. Geen relatie, geen niks, geen verbonden, niks meer. En dat is de situatie. Dit is een compleet nieuwe situatie. En dan zie je, wij zijn als leden van het lichaam van Christus in de hemelen gezet. Dus een gemeente die niet op aarde functioneert, maar die in de hemelen gezet is. En met alle geestelijke zegeningen zijn gezegend in de hemel in Christus. De teksten weet u, Efeze 1 vers 3. Hij heeft ons medegezet in de hemel. En dat is een nieuwe gemeente, het lichaam van Christus. En er is maar één apostel die erover schrijft. En wat dus ook nooit onder de zon verkondigd werd, zo kunnen we dat wel zeggen. Ja? Vanaf Genesis tot de apostel Paulus is nooit daar ook maar enigszins iets over kunnen vinden. Ook niet in bedekte vorm. Dus we doen ook niet aan typologie. Want daar zien we natuurlijk ook, begint op te knikken. Ik heb er vroeger ook wel mee bezig geweest, en meerdere denk ik wel. En je kan wel dingen zien, zoals Jozef is toch een beeld van de Heer Jezus. Maar we moeten niet het lichaam van Christus in het Oude Testament gaan lezen, want dat kan je daar niet vinden. Want het was verborgen waar? In God. Dus de engelen wisten het niet, de Heer Jezus Christus sprak er ook niet over, de 12 apostelen wisten het niet, de profeten wisten het niet. Het was bij God verborgen en het is niet geopenbaard bij het kruis. Het is pas via de apostel Paulus, is dat unieke nieuwe evangelie, want het was nieuw, onbekend, is dat toen geopenbaard. Hé, iets nieuws onder de zon wordt er geopenbaard. Absoluut, ja. Het gaat over niet meer over het gelovig overblijfsel van het volk Israël. Want dat was op zich ook in het Oude Testament al geprofeteerd. Gelovig overblijfsel, dat is een term uit de profeten. Het rechtvaardige volk, ook uit de profeten. Nee, we spreken hier over een andere gemeente, namelijk het lichaam van Christus dat hij tevoren kende. Voorbestemd en uitverkoos in en voor zijn zoon van voor de grondlegging der wereld. Nou, wat is de grondlegging der wereld? Nou, heel simpel, voor Genesis 1. Dus dat de aarde geschapen werd en de hemel. En Paulus zegt dat daarom ook heel nadrukkelijk. Zegt hij dat telkens en dat moet hij ook zeggen. En daarom zegt hij ook op een gegeven moment dat wij het woord de waarheid recht moeten snijden. Omdat waar hij over spreekt is iets nieuws. Ja, door God verborgen gehouden. In 2 Timotheüs 1 vers 9, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen. Het staat niet tevoren geroepen. Hè? Voor alle duidelijkheid, geroepen tijdens dit leven. Met een heilige roeping, niet naar onze werken. Dus hij heeft mij niet geroepen omdat wij zulke goede werken gedaan hebben. Nee, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, en dan zie je het staan, voor de tijden der eeuwen. Dus voordat de tijden van de eeuwen zijn begonnen. Wanneer zijn de tijden begonnen? Nou, vanaf Genesis 1. Dan lees je, God schiep de hemel en de aarde, en op een gegeven moment, het was, hoe zegt het ook weer, het was ochtend geweest, het was avond geweest, de eerste dag. Dat is een tijd. Een ochtend, een avond, dat zijn tijden. En voordat dat geschapen werd, is dat dus door God reeds, hoe zal ik het zeggen, heeft hij dat reeds, dat plan al gemaakt. Maar niet geopenbaard. In Romeinen 8 vers 28 tot en met 32, dan zie je het ook, want die hij tevoren gekend heeft. Hij heeft mij tevoren gekend, hè. Daar staat niet, hij heeft mij van tevoren, hoe zal ik het zeggen? Maar lees even door. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Omdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. Iedereen die in het lichaam van Christus zit en komt, ja, die is reeds van tevoren bestemd om gelijkvormig aan zijn zoon te zijn. En niet alleen aan de binnenkant, maar met zijn opstanding, dat wij gelijkvormig worden, wat? Aan zijn heerlijk lichaam. Dat is de belofte die hij geeft in Romeinen 8. Want waarom zegt hij dat? Hij zegt dat in de context van dat de aarde die zucht, wij zuchten. De Heilige Geest die zucht ook in ons. Hè? En wij moeten bidden in overeenstemming, want wij weten van nature zijn wij gelimiteerd in onze kennis wat wij moeten bidden. Kijk naar de heidenen, als je de Heer niet kent, dan bidden ze als iedereen die bidt. Maar er is niet één die goed bidt. Ja, omdat ze hebben de kennis niet. En wij hebben dat van nature ook niet. Dus de Heilige Geest die helpt ons. Zodat wij in lijn met Gods wil ook gaan bidden. En dat gebeurt natuurlijk door samen in de geest met het woord van God. En die komt ons te hulp in deze, in de omstandigheden. En dan zie je alles wat God met ons voorbereid heeft. Dat plan, dat kan niet en niemand kan dat tegenhouden. Namelijk, ook de verdrukkingen niet. Waarom niet? Omdat, hoe keek ik vroeger naar de verdrukkingen? Negatief. En Paulus, bij onder de boodschap van genade, is niet negatief. Is juist goed. Wat doen we dan? Dan roemen wij in de verdrukking. Want dat heeft voor mij, zal het een uitnemend gewicht der heerlijkheid gaan bewerken, straks voor de rechterstoel van Christus. God die ziet dat lijden van zijn kinderen en dat laat hem niet onberoerd. En dat zal hij straks voor de rechterstoel van Christus, zal hij dat ook waarderen. Begrijp je? En dat motiveert mij ook om door te gaan. En dan zie je, dus, en dat, die opstanding, ja, ik zal eenmaal, hoewel de uitwendige mens dus allemaal, je weet het, gaat allemaal minder en minder, maar zal eenmaal gelijkvormig zijn aan zijn heerlijk lichaam, hè? Moet ze wat hebben? Nou, in ieder geval, en die hij tevoren verordineerd heeft, deze, kijk, dus we zijn van tevoren, iedereen die in het lichaam van Christus is, die heeft hij van tevoren bestemd, ja. En dan zie je, die heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Nou, dat is het lichaam van Christus, daar spreken we over. Dat was voor de grondlegging van de wereld. Over Israël zijn ook een hoop dingen al gezegd en gesproken wat zij zullen gaan krijgen. De verbonden, de beloftenis, het koninkrijk. En noem het allemaal maar op. Ja. Kan die spelen? Misschien moet ze de spelen hebben. Zo. Ja. Dan gaan we weer verder. Dus, en dat is het unieke, en dat het iets nieuws is. Christus naar de openbaring der verborgenheid is dus duidelijk iets nieuws. Maar daarmee ook dus wat hij verkondigde, het evangelie, over het lichaam van Christus, is iets nieuws. En dat is altijd verborgen geweest en totaal nieuws. En ja, dat is bijzonder als je 1 Korinthe 12 vers 12 leest. Dat noemt hij Christus. Dat is een beetje misschien dat je denkt, hè, want wat staat daar? Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft. Dus, ja, ons lichaam met vele leden. Dat snap ik. Dan spreekt hij echt over ons menselijk lichaam. Vele zijnde. Maar één lichaam zijn, al zo ook Christus. Ja, wat bedoelt hij dan? Bedoelt hij dan de Heer Jezus in persoon? Dat zijn lichaam ook vele leden heeft en zijn lichaam... Nee, dat weten wij. Hij vergelijkt het met een lichaam. Dus hij gaat niet zeggen, nou, zoals dat lichaam van Maarten allemaal leden heeft, zo is ook het lichaam van Jaap bijvoorbeeld. Nee, hij spreekt hier over, zo ook Christus, dan spreekt hij over, vers 13 legt hij het uit. Het lichaam van Christus. Dat zijn wij. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknecht, het zijn vrije. Wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Zie je dus want, het woordje want in vers 13, dat legt vers 12 uit. Dus wij zijn natuurlijk niet Christus. Maar in zijn totaliteit noemt hij ons wel hier Christus. Zie je dat? Het lichaam van Christus. En hij is het hoofd. En wij zijn zijn lichaam. Is alleen het hoofd Christus dan? Ik bedoel, is maar alleen mijn hoofd Jan Stelma? Of is dit wat anders? Nee, dit is Jan Stelma. Snap je? Dus hoe uniek dat is, hoe bijzonder, hoe geweldig dat is, dat hij dat zo noemt, ja? En dat kun je ook, even kijken, ik heb hier die vinkjes, maar als je naar de 1 en de 4 ziet, het lichaam van Christus zal zijn, welke zijn lichaam is, kijk, en de vervulling desgene die alles in alle vervult. Wij zijn de volmaking. Nou, is iets vervuld, dan maak je iets af, toch? Ja, het is vervuld. Christus zei, het is volbracht. Het is af. Het is volbracht, het is klaar. Dus wij zijn... Ja, dus als je zegt, het is klaar, dat betekent dat het ervoor niet af was, toch? Ik bedoel, ik ben in Gouden aan het werk en ik had gepland. En ik dacht, nou, ik moet nog mijn best doen, want ik wilde die vloer... Vrijdag wilde ik absoluut erin hebben, in van mijn planning. Dus... Vrijdag dacht ik, donderdag ben ik wat langer doorgegaan. Ik denk, anders red ik het niet. En toen dacht ik, vrijdag, het is klaar. Donderdag was het niet klaar. Ja? Toen heb ik gestopt, ik moest nog een heel stuk doen. Maar ik wist, dat ga ik redden morgen. En vrijdag kon ik zeggen, toen was het ook echt klaar. Dus, vervuld zeg maar. Nou, ook hier, dat wij zijn zijn lichaam, maar we zijn ook de vervulling van... Hem die alles in alle vervult. Hij vervult alles in ons. Maar we zijn ook de completering van Christus. Je zou kunnen zeggen, dus Christus is niet compleet zonder ons. Daarom worden wij zijn lichaam genoemd. En als je het zo zinnebeeldig voorstelt, snap je ook wel, ja. Een lichaam, een kip zonder kop, weten we ook, dat kan ook niet. Nou, vergelijk dat natuurlijk niet met Christus, maar zo is het met het lichaam van Christus ook. Hij heeft het zo verordineerd... Hij is het hoofd en wij zijn het lichaam en tezamen zijn we één geheel. Daarom zijn we ook één vlees. Want als je kijkt, ik vind het, daar raak ik echt, hoe zal ik het zeggen, opgewonden van. Als ik dat lees, de vervulling van hem, dat wij dat zijn. Zo één zijn wij met hem. Dus die doop in zijn dood, dat lied, dat is zo fenomenaal. Dan ga je dit steeds beter zien. Want je leest ook... Even verderop. Even lezen, stond het ook weer. Ja, daarboven. De tweede vinkje. Het lichaam van Christus zal één vlees met Christus zijn. En helaas heb ik één vers vergeten erbij te zetten, namelijk wat ervoor staat. En dat is Efeze 5 vers 30. Wat staat er namelijk? Want... Wij zijn zijn leden. Zijns lichaams. En de overige vertalingen zetten daar een punt. Zeg, ja, oké, we zijn leden van zijn lichaam. Maar wat er daar staat, van zijn vlees en van zijn benen. Van zijn vlees en van zijn benen, als je dat leest in het Oude Testament, zie je het ook staan. Wat zegt Adam trouwens? Eindelijk iemand van mijn vlees en van mijn benen. En dus wij zeggen wel eens, hé, dat is mijn vlees en bloed. Hier staat niet van bloed, hè. Dat is ook weer een studie, want de vraag is of we boven in de hemel of wij bloed hebben. Vlees en zijn benen. Dus wij zijn, dat is iemand van mijn vlees en bloed. Wij zijn één met Christus van zijn vlees en zijn benen. Wij zijn leden van zijn lichaam. Wij zijn volledig één met hem, snap je? En dat is zo mooi. Dus wij zijn ook en zullen ook zo meteen zijn één vlees met Christus. Dat is uniek. Zo dichtbij is God nog nooit op deze wereld bij de mensen geweest. Geen mens heeft dit kunnen ervaren wat wij nu ervaren reeds. En dan zie je vers 31. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees zijn. Niet alleen lichamelijk. Ja, want Paulus zegt ook dat de man moet zijn vrouw zien als zijn eigen lichaam. Ja? Nou, dat weten we. Ja, het zijn toch twee aparte mensen als ze naast elkaar staan. En niet alleen als een gemeenschap zijn ze één. Nee, ze zijn dag in dag uit, door het huwelijk, zijn ze een eenheid. Daarom heet dit huis ook familie Stelma. Er is niks minder van de vrouw meegezegd. Maar daarmee laat je juist zien dat je een eenheid bent. Ik had gisteren nog een gesprek met iemand in de winkel even. Het was door het weer, er was helemaal niemand. Maar eentje was er dan toch gekomen. En toen ging het ook even over, hij zegt, ja, ik kom iets halen voor die en die persoon. Ik zeg, hé, wie is dat dan? Nou, ik kon me echt niet herinneren. Ja, die is toch vast bij jou geweest om te halen? En toen had je het niet, twee keer besteld. Ik zei, oh ja, die zou komen vorige week. Nou, ik kon me echt die naam, dus ik in mijn agenda kijk. Ik zeg, oh, die heet zo en zo. Weet je dat? Oh ja, ja, dat is een vrouw, ja. Nou, dat heb je dus die, allebei een eigen naam. Dat krijg je steeds vaker natuurlijk. En dan belt er één, die zegt, die en die, en dan weet ik het niet. En dan zeg ik, ja, maar zo. En dan blijkt het dus, gebruiken ze allemaal hun eigen naam. Complete verwarring. En dan zie je ook gelijk ook daaruit ook geen eenheid. Nou, die twee zullen tot één vlees wezen. En zoals deze verborgenheid, zie je, is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Dus, Christus zijn verhouding met de gemeente. Zijn wij één met hem? Ja. En het huwelijk is daar dus een beeld van. Nou, net zo één als man en vrouw zijn, één vlees. Net zo één is het lichaam van Christus met hun Heer en Heiland Jezus Christus. En nou ja, ik heb nog een aantal erbij dingen bij staan. Hè. Dat is toch compleet iets nieuws. Dat lees je in het Oude Testament en in de Evangelie niet. Dat het, als je in Efeze 4 vers 13 leest, dat het lichaam van Christus zal zijn ook een volkomen, een volwassen man. Volmaakt. Gij zijt in hem volmaakt. Dat is wat wij zijn. En in Efeze 2 vers 15, opdat hij die twee in zichzelf, kijk daar heb je het weer, tot een nieuwe mens zou scheppen. Hiervoor had je alleen de Joden en de Heidenen, meer had je niet. Er waren Joden en de Heidenen. Je hebt nu dan Joden, de Heidenen en ja, de nieuwe mens zou je kunnen zeggen. Wij zeggen, ja, het lichaam van Christus. Maar wat is het lichaam van Christus? Wij individueel, maar in zijn totaliteit, is een nieuwe man, een nieuwe mens. Daarvoor heb je, je had gewoon de mensen, Joden en Heidenen. Nu is er iets aan toegevoegd. En dat is compleet nieuws. De nieuwe mens zou scheppen. Dus God schept nog dagelijks. Want hij heeft alles geschapen. Hij doet niks meer, zou je kunnen zeggen. Nog elke dag doopt hij door zijn geest mensen in het lichaam van Christus. Dus God is nog elke dag actief. Er zijn ook leerlingen die zeggen, God heeft het geschapen. En nou laat hij hun aan zichzelf over. Nou, hij doet niks meer. Nee. Hij werkt nog steeds via zijn woord in mij. Dat zeker. Maar hij werkt ook nog in de wereld. Elk mens die zijn zoon aanneemt, grijpt hij in, plaatst hij door zijn geest op dat moment vanuit adem in Christus. En is hij op het ene moment geen oud, dan krijg je een nieuw mens. En daarom spreken wij ook over de oude en de nieuwe mens. De verloste Jan en de onverloste Jan. Degene die eerst in Christus was en degene die eerst in adem was en degene die nu in Christus is. Nou ja, en nog een aantal teksten. Wij zijn, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Dat was ook ondenkbaar vroeger. De heidenen mede-erfgenamen met de beloftes die God gedaan heeft in het Oude Testament. We weten allemaal dat dat niet zo is. De heidenen waren wat? Zonder Christus. Zonder God in deze wereld. Ze moesten via Israël. Wie waren de erfgenamen? Dat was Israël. Nu zijn wij erfgenamen. Mede-erfgenamen. Van wie? Van Christus. Wij zijn, Christus is de erfgenaam van God. En wij met Christus erven alles. Dus wat Christus erft in de hemel, erven wij dus ook. Hè? Daarom zullen wij ook daar met hem regeren. Van hetzelfde lichaam. Jood en heiden in één lichaam. En wij zitten in het lichaam van Christus. En mededeelgenoten zijn de belofte in Christus. Wij delen ook in de belofte in Christus. Door het evangelie wat Paulus verkondigd heeft. Dat moet je natuurlijk wel goed onderscheiden. Niet wat dat koninkrijksevangelie. Nou, dat kennen wij natuurlijk ook. Maar in verband met wat hij zal iets nieuws scheppen. wat Jeremia zegt. En dan sprak hij natuurlijk over Christus, hè? Hij sprak over Christus. En dat was iets nieuws, toch? Dat was iets nieuws wat gebeurde. De hele wereld, wat zou de wereld zijn als God niet iets nieuws gedaan had? Wat hij beloofde in Jeremia. Dat de maagd zal zwanger worden. En dat zijn zoon vlees werd. En op deze wereld kwam. De wil van de Vader gedaan heeft. En aan het kruis gestorven is. Dat had de wereld, als dat niet gebeurd was, was de wereld, Jood en Heiden waren in verloren staat gebleven. Goed, dat is, hij is gekomen. Maar waar waren wij geweest, ja? Als God, als Heer Jezus Christus, Paulus niet had geroepen en dat plan had voor de grondlegging van de wereld. En daarom spreek je nu over een nieuw schepsel. Dus nu heeft hij weer iets nieuws gedaan. Alleen de bestemming van dit nieuwe schepsel, wat nu reeds hier op aarde gevormd wordt, onder de zon, ja, zal zo meteen geplaatst worden waar? Daar, boven de zon. En je hebt ook al gelezen waarschijnlijk van de week, was dit nieuws toch? Men heeft een aardachtige planeet toch ontdekt. En alle gelovigen gaan gelijk lachen, hè, glimlachen. En denk je, ja, zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden. Ze vinden het allemaal zo knap. En die Engelse geleerde, die kan alleen in een rolstoel zitten en hij kan alleen geloof ik knipperen. Ja. Doc Hawkins heet hij. Echt een vijand van God, hè. Echt een vijand van God. Als je hoort wat hij allemaal zegt en uitknaapt, dat is gewoon, ja, sorry, vanuit de Bijbel gezien, verduisterd in het verstand. Hè. Het is tragisch dat die man zo leeft. En ik hoop dat hij zijn verzet opgeeft, dat hij alsnog de Heer aanneemt en eeuwig leven krijgt. Maar daar kan, en dan zie je dat zo'n persoon, hè, volle zalen, wordt op handen gedragen. Wat hij allemaal zegt, hè. En we moeten ons wel een beetje gedijst houden, want anders gaan ze tegen ons misschien ook. Men denkt al, er is nog een aarde en er zou misschien ook wel leven zal zijn. Ondenkbaar. Want God heeft deze aarde uitverkoren om hier te gaan wonen. En het is door Paulus dat het geopenbaard is dat wij gaan daar wonen. En het hele universum zal alles, zal God zijn alles en in allen. En zal door zijn kinderen en door zijn zoon bestuurd worden tot eer en glorie van zijn zoon. Nou, dus wij zijn een nieuw schepsel. Ja, dat weten wij. Iemand die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Niet alleen, je bent ja, gered nu. Nee, een nieuw schepsel. Dus ik ben nog wel die heide, maar ik ben in het lichaam van Christus. En de Jood is ook in die zin, zijn wij dus samengevoegd. En is er geen verschil meer. Nou ja, goed. En dan weten wij, dan moeten wij ook de nieuwe, het gaat om het woordje nieuw, de nieuwe mens aandoen, zegt in Efeze 4, vers 24. Kijk, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat ben je als je in Christus bent. Dat is namelijk Christus. Hij is heilig, hij is rechtvaardig. Wij hebben de rechtvaardigheid Gods toegerekend gekregen. En zijn zoon heeft onze zonde toegerekend gekregen. Maar nu moeten wij, omdat wij het nieuwe schepsel zijn, kunnen wij dus ook nu onder de zon, ja, nu als een nieuw schepsel gaan leven. In heiligheid en rechtvaardigheid. Dat is gehoorzaamheid aan het geloof. En dat is de nieuwe mens aandoen. Dus niet die oude mens gaan verbeteren. Dat is het oude. Dat is allemaal oud, dus dood en begraven. Daar moet je niet mee bezig zijn. Dat is de oude natuur. De oude natuur leeft in vijandschap met God. Het bedenken daarvan is ook vijandschap met God. En hij kan de wet van God, de regels van God, kan hij gewoon niet doen. Dus wij doen een nieuwe mens aan. Wat is dat? Nou, dat is een nieuwe mens. Dat ik ga zien wie ik ben in Christus. Mijn identiteit in hem. En dat, waar vind ik dat? Dat lees ik in de brief van Paulus. Die gaan allemaal over die nieuwe mens. Die post die is allemaal aan ons gericht, zodat wij die nieuwe mens ook kunnen gaan leven. Het kan niet op een andere manier. Moet je daar nou zo'n punt van maken over Paulus en rechtsnijden? Ja. Want wil ik de nieuwe mens leven, dan kan ik dat niet doen buiten de brief van Paulus. Het is gewoon onmogelijk. Want Gods geest werkt waar? In de inwendige mens. En Gods geest, ja. Daar is net ook, of ik zei het net, dat hij helpt ons, ja, met het. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Maar hij helpt ons. En dan zie je dat God, dat is wat God doet in deze tijd. Hij werkt in ons, ja? Samen met zijn woord. Om te zorgen dat wij die nieuwe mens kunnen leven. En dat is de nieuwe mens aandoen. Dan zie je ook weer dat het iets nieuws is, heel specifiek voor de bedeemde genade. Want er is buiten Paulus niemand die spreekt over de nieuwe mens aandoen. Dat is alleen Paulus. Nou, dan zullen wij eenmaal in de toekomst ook aan hem voorgesteld worden in Efeze 5 vers 17. En je ziet, het zijn allemaal teksten uit Efeze trouwens, hè, die hier staan. Het is echt de Efezebrief die daarover spreekt, heel specifiek. over de gemeente, het nieuwe schepsel. En dat wij zijn lichaam met een plaats die in de hemel gezet is, waarvan hij het hoofd is. En wij zullen, hij heeft ons gered opdat hij haar, dat zijn wij, zichzelf heerlijk zou voorstellen. Wanneer is dat? Straks. Als wij worden opgenomen. Dan zullen wij aan hem voorgesteld worden, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Nou, we komen aan het einde. Dus, nou, dat is het nieuwe, hè? De bedelende genade is iets nieuws en hij schept dagelijks nog nieuwe schepsels, maakt hij. Maar we weten, dat stopt, de bedelende genade eindigt. En wat krijgen we dan? Gaan we dan weer naar het oude terug? Ja, wij zijn weg. Maar we hebben nog de beloftes van Christus. Wat nieuws, hè? Hij gaat iets nieuws scheppen. Die kwam voor zijn volk Israël. Om daar in Israël te gaan regeren met de aarde als centrum van het hele universum. En dan komt hij voor een nieuw koninkrijk. Ja, er komt een nieuw koninkrijk. Wat voor koninkrijk waar gerechtigheid heerst. Een nieuwe orde op deze aarde. Er zijn teksten in Jesaja, gaan we niet heen hoor. Dat je leest, de wet zal uitgaan vanuit Sion. En de heidenen zullen naar Israël toevloeien. De wereld. En er zal een nieuw Israël zijn. Kijk, wat staat er in Jesaja 62 vers 2. De heidenen zullen uw gerechtigheid, van wie? Van Israël zien. En alle koningen uw heerlijkheid. En gij zult met een nieuwe naam genaamd worden, welke de Heere mond uitdrukkelijk noemen zal. Nou, dat hebben we in Openbaring net gelezen. En dan weten we, dan komt het nieuwe Jeruzalem. In de toekomst, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er komt een nieuw, het duizendjarig rijk is nog niet een nieuwe aarde. Dat krijg je daarna. Maar Petrus, die spreekt al over. Het is, ja, je zou kunnen zeggen, duizend jaar, we zeggen altijd duizend jaar, alsof het twee koninkrijken zijn. Maar eigenlijk is het gewoon de eerste duizend jaar van het eeuwige rijk. Met een korte onderbreking. We weten dat Satan dan vernietigd wordt en dat de grote witte troon er komt. En dan is de zonde weg, de vijand, de laatste vijand, de dood is ook weg. En dan zal dat nieuwe Jeruzalem naar beneden komen. Het nieuwe Jeruzalem. Ook weer nieuw. Op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus alles wat mij tegenwoordig maakt aan gedenkstenen en herdenkingen, grote namen, die denken, nou, ik ben voor altijd, zal ik herdacht worden. Kan je vergeten, het wordt allemaal, de elementen zullen versmelten, zegt Petrus. Er blijft niets van over. Elke menselijke gedachte is tot eer van een mens, zal vernietigd worden. Want het gaat niet om de eer van de mens, om de leugen, maar het gaat om dat de waarheid, dat die verheerlijkt wordt. En dat is onze Heer Jezus Christus. En Petrus leeft ook in die verwachting. Wat is een verwachting? Genesis begint in het begin schiep God de hemel en de aarde. In Jesaja spreekt hij over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus wat doet Petrus? Wat zegt hij? Wij verwachten naar zijn belofte. Naar zijn belofte, zie je? Het is beloofd. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. En dan weet ik dat het over de tijd gaat, uit Openbaring 21... na het duizendjarig rijk, want in het koninkrijk op aarde, de eerste duizend jaar, dan heerst gerechtigheid. Dan zal die heersen met een ijzeren scepter, omdat er is nog zonde. Maar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan staat daar in de welke gerechtigheid woont. Er is niks anders dan gerechtigheid. Er is geen zonde, er is geen rebellie, niks. Niks meer. En dan zie je de tekst. En dat is dat geweldige lied van Ik ben de Alpha en de Omega. Ik weet niet of jullie dat kennen. Van de Gators. Geweldig lied. Dat zijn teksten uit Openbaring 21. Gewoon gezongen. En dan zingen ze It is done. Weet je wel. Het is volbracht. Het is gedaan. En dan komt die tekst ook. Dat zit Christus zit daar op de troon. De nieuwe aarde. En er is ook die nieuwe hemel. Zonde weg. Satan is vernietigd. Gerechtigheid heerst. Woont overal. Er is geen zonde meer. En dan staat daar, wat zegt hij? En die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Nou, daar wou ik dan mee eindigen. En zo is het ook, ja. De nieuwe dingen in de Bijbel, die geven de mensen hoop. Niet de oude dingen, wat onder de zon was. Dat is allemaal in Adam. En zo was het, zo is het nu, en zo zal het blijven. Maar wij weten, wij kennen Gods plan. En het is door de nieuwe dingen die hij maakt, dat wij die hoop hebben. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken dat wij een geweldige hoop hebben. En dat is dat nieuwe iets, Vader. En wij weten dat is onze Heer Jezus Christus. En daardoor zijn wij nu ook door dat evangelie van uw genade, weten wij dat wij nieuwe schepsels zijn. En dat onze toekomst vast en zeker is. Wat er ook gebeurt, Vader. En wat er in deze wereld ook allemaal gezegd en gedaan wordt. Niets en niemand kan uw plan stoppen. En het zal doorgaan, Vader. En wij maken daar een deel van uit. En we weten dat wij zeer bevoorrecht zijn. Dat u daar, ons daarvoor ook wil gebruiken. Vaten zijn wij. Vaten van u, Vader. En daar dank u voor. En dat alles in de naam van onze Heer en Heilander Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan een kwartiertje tussenuit. Kwart over 11 gaan we met 2 Timotheus weer verder. Thank you.